Welkom bij deze trigger, bij de triggerkritiek. Nu, we zijn naast alles waar we gevoelig aan zijn, ook heel gevoelig aan feedback en de mening van anderen over ons gezin, over onze keuzes, onze partner. Het maakt ook deel uit van onze drijfveer om te gaan pleasen. Want zolang we aan iedereens verwachting kunnen gaan voldoen, hoe minder kritiek we hopen te krijgen. Of ben je daar ook al achter gekomen dat dat jammer genoeg niet altijd werkt? Sterker nog, dat het niet vol te houden is en ook helemaal niet eerlijk is ten opzichte van jezelf. Feedback gaan we ook heel snel persoonlijk nemen en we gaan dat heel snel gaan aanvoelen als kritiek. Daarnaast vind je het misschien ook moeilijk om complimenten te geloven of te aanvaarden. En heb je eerder de neiging om een compliment zodanig te gaan minimaliseren dat het uiteindelijk toch niet overeen blijft. En zelfs kan gaan aanvoelen als kritiek of jou wantrouwig maakt. Want ja, waarom zou iemand jou in godsnaam een compliment geven? En wat is zijn of haar bedoeling? En hop, voordat we het weten, twijfelen we aan dat compliment en hebben we ook onze eigen theorieën over de reden waarom we dat compliment kregen. Zeker als onze eigen waarde niet helemaal goed zit. Wat vaak zo is bij hoogsensitieve personen. Dan geloven we eerder kritiek dan een compliment. En anders voorzien we onszelf wel van de nodige zelfkritiek. Want ja, daar zijn we ook heel sterk in. Dus kritiek doet iets met jou en brengt jou veel harder uit evenwicht dan je wenst. In deze les hebben we het dus over de triggerkritiek die je van anderen kan krijgen en hoe je hier anders mee om kan leren gaan. En ook met zelfkritiek natuurlijk, hè, want het werkt in twee kanten. In deze les leer ik jou wat je kan doen om beter om te gaan met deze trigger. En opnieuw begint het vooral met het herkennen ervan. Hoe goed kan jij omgaan met complimenten? Hoe kijk jij naar jezelf? In hoeverre neem jij feedback snel persoonlijk? Durf je te reageren op onterechte kritiek? Check gewoon eens bij jezelf hoe deze trigger een rol speelt in jouw leven. Ook vroeger. En bepaal voor jezelf in hoeverre je vanaf nu wilt dat kritiek nog ervoor gaat zorgen dat je uit evenwicht geraakt. Het is echt geen makkelijke trigger, hè, omdat je het ook niet altijd ziet aankomen. En toch zijn er echt enkele zaken die jou gaan kunnen helpen. Dus hier ben ik weer met mijn plateau hapjes. Neem er vanaf wat voor jou het meest haalbaar of lekker lijkt. Of waar dat jij van zegt, ja, daar heb ik nu gewoon het meeste nood aan. Je gaat merken, het is een hele lijvige les, hè, omdat er veel over te zeggen valt. En omdat het jou ook vaak harder uit evenwicht brengt dan dat je wenst of dan dat je misschien zelfs denkt. Ik wens je er heel veel succes mee. En zoals beloofd en zoals anders, komen hier een hele hoop haalbare tips, haalbare handvaten. En dat is wel heel belangrijk. Want het gaat hierbij over die onterechte kritiek, zelfkritiek, en de feedback van anderen die, ja, die je heel snel als kritiek gaat zien. Dus ik denk dat je er zeker wel wat aan gaat hebben. De handvaten, we beginnen met een hele belangrijke, vind ik zelf. Namelijk stop met jezelf te gaan verantwoorden. Start eens met het volgen van je gevoel en met het bevestigen van jezelf. Luister goed, is dit herkenbaar? Jezelf verliezen in het excuseren van iets dat je onopzettelijk deed, dus ja, per ongeluk. Of jezelf verliezen in het beargumenteren van jouw keuzes, gewoon omdat het jouw keuzes zijn. Of verantwoord jij je voor de stomste zaken, puur en alleen maar omdat anderen er misschien anders over denken. Of ze misschien stom gaan vinden. Of houd jij op voorhand al rekening met de mening van anderen waarvan jij je veronderstelt dat anderen die gaan hebben? Dat is allemaal heel belangrijk om bij stil te staan. Want voor je het beseft, laat je je leiden door een stem die jou vertelt hoe anderen het zouden doen en jij dit dus ook best op die manier doet. En op die manier wordt vooral je intuïtie naar achter geduwd, omdat jij denkt dat hetgeen dat je wilt, echt wilt, dat dat gaat worden afgekeurd. Omdat het niet is zoals men verwacht, of omdat het afwijkt van de norm, of van ja, wat er standaard gekozen wordt. Kijk, en ofwel pas je je aan dan, aan de zogezeten standaard, ofwel ga je je eindeloos beginnen te verantwoorden. Geen een van de twee is de bedoeling. Maak je, met andere woorden, niet afhankelijk van de bevestiging van anderen. En ik weet, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar je kunt daar echt in groeien, daar ben ik van overtuigd. Laat je niet afremmen doordat anderen jouw mening gewoon niet altijd volgen of begrijpen. Het is niet omdat je andere keuzes maakt dat je je daarvoor ineens gaat moeten verantwoorden. Nee, focus je op jezelf. Focus je op je gezin, op jouw situatie, op jouw relatie, op jouw keuzes. Hè? Want voor je het weet, zijn de echte en ingebeelde kritiekasters je gevoel en je leven aan het bepalen. En ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Dus in plaats van jezelf gek te maken door ja, je constant te gaan vergelijken met anderen of wat anderen zouden doen, ga naar je gevoel en sta je stil waarom dat je doet zoals je doet. Waarom dat je kiest voor bepaalde keuzes. Voelt het goed? Ja, dan is het goed. En wat goed voelt, dat kan alleen jij zelf bepalen. Kijk, dit gaat over jouw leven en over jouw keuzes. En dat kan je doortrekken naar de keuze over je job, de keuze over je partner, keuzes over hoe dat je je kinderen gaat opvoeden, noem maar op. Het is een heel belangrijk gegeven, zeker als je heel sterk hoogsensitief bent, ook in het intuïtieve deel of het intuïtieve domein, is dat heel belangrijk om dit stukje of dit handvat ja, te gaan verkennen en daarin te gaan ontwikkelen. Want hoe vaak heb je de neiging om je eigen hoogsensitiviteit te gaan verklaren, of te gaan verantwoorden, of te gaan verdedigen? Het is een vraag, hè? Je hoeft me daar niet meteen een antwoord op te geven, maar het is wel een vraag om je bewust bij stil te staan. Hoe zit dat bij u? Is dat zo? Is dat heel sterk op die manier aanwezig, of ben je daar al een heel stuk in gegroeid? Weet dat bij wie wij ons gaan verantwoorden, we ook zeker niet altijd het gewenste begrip gaan terugkrijgen. Want dat is meestal je doel. Hè? Je gaat je gaan verantwoorden of verdedigen in de hoop dat de ander jou gaat begrijpen. Alleen gaat dat zeker niet altijd lukken. En weet gewoon dat verantwoorden gaat overkomen als onmacht. En heel vaak is dat een vrijgeleide naar discussie. Want voor elk argument dat jij gaat aanhalen om jouw keuze te gaan verantwoorden, gaat de andere een tegenargument kunnen ja, naar voren duwen. Met andere woorden, loop niet in die valkuil. Want de kans dat de ander ineens jou wel gaat begrijpen, of zeggen, amai ja, je hebt gelijk, ja, dat is echt niet zo groot. Weet wie jij bent, wat jij kiest, wat goed voelt voor jou, wat je waard bent en dat ook hoogsensitiviteit gewoon een deel van jou is. Als we het daarover hebben, hè, als je zou gaan verantwoorden voor je hoogsensitiviteit, ja sorry, want ik ben hoogsensitief, ja kijk, je excuseert u toch ook niet voor andere delen van uw lichaam of van uzelf. Oei, ja, sorry. In mijn geval zou dat zijn, ik wapper nogal veel met mijn handen. Oh ja, sorry, ik kan niet stoppen met ze te bewegen. Mijn excuses dat het u opvalt en dat je er last van hebt. Ik probeer het te verstoppen, maar ja, ik heb nu eenmaal handen. Stel je voor, eigenlijk is dat hetzelfde voor hoogsensitiviteit. Je bent hoogsensitief en daar is niks mis mee. Dat hoort bij u en dat is prima. Nu, ik weet wel zelf nog hoe vaak ik mij probeerde aan te passen aan anderen om geen commentaar te krijgen. Nu, dat is me echt nooit of nooit echt goed gelukt. En als ze het dan doorhadden dat ik het toch anders deed dan gangbaar was, dan probeerde ik mij te gaan verantwoorden. Of vluchtte ik ook heel snel weg van situaties. En dan ging ik daar gewoon niet meer naartoe of zo. Dan ging ik enorm hard vermijden. Maar vanaf nu zeg ik gewoon op voorhand hoe dat ik de dingen aanpak. Hoe dat ik het zie. En ja, zo is iedereen eigenlijk meteen op de hoogte. hè, wat ik nodig heb of hoe ik iets ga aanpakken. En dan kunnen we op voorhand al bepaalde zaken gaan bespreken. In plaats van dat ik al begin na te denken over, oh, wat gaat iedereen ervan denken en ze gaan het toch weer niet goed vinden. Ja, daar word ik heel emotioneel en onzeker van. Tegenover als ik dat gewoon in een rationeel gesprek naar voren kan brengen, gaat mij dat wel heel, heel goed helpen. En ook heel goed beschermen op een niet vermijdende manier. Enkele voorbeelden bijvoorbeeld. Stel dat je wordt uitgenodigd voor een feestje. Ja, ik vind dat een hele moeilijke, want ik weet op voorhand niet altijd of dat ik wel zin ga hebben om daar naartoe te gaan. Dus als mensen vragen om dat te bevestigen, dan ga ik altijd laten weten, want ik ga dat enkel die dag zelf of de dag op voorhand kunnen laten weten of ik kom of niet. Is dat oké? Ja? Dat mensen dat ook weten of daar rekening mee kunnen houden. Voor familiefeestjes, ja, zeg ik gewoon zelf op voorhand al van hoe laat tot hoe laat dat wij gaan komen. Dat bijvoorbeeld is van ja, 3 tot 4. En dat dat dus ook prima is als wij niet kunnen mee eten. Ik zeg nu maar iets, hè. Maar op die manier kom je vaak tegemoet in stukken van ja, de moedjes, hè, de verplichtingen. Maar kan je jezelf ook nog heel goed beschermen in plaats van te zeggen, ja, ik kom en heel de tijd te denken, oh nee, en dat gaat te veel zijn en dat gaat moeilijk zijn. En oh, als ik dan na een uur zeg, het is te veel en we willen weg, ja, welke commentaar gaat er weer op komen? Tegenover dat je dat op voorhand heel rationeel kunt brengen. Oké, wij komen van 3 tot 4. En je gaat dan weg en mensen beginnen dan commentaar te geven. Dan kunnen ze zeggen van, ja, we hadden dat zo gezegd, dus we zijn weg. Nu, als je dat gaat vertellen tegen iemand, hè, bijvoorbeeld, wij komen van 3 tot 4, kan het wel eens zijn dat er daarna een stilte valt. Of de vraag gesteld wordt, waarom? Dit is een valkuil. Vooral een serieuze valkuil om jezelf niet te gaan verantwoorden. Trap er niet in en gebruik de erkenning voor de anderen plus een standaard antwoord. Bijvoorbeeld bij feestjes gebruik ik altijd super lief dat je mij uitnodigt. Nu, ik ga pas dus een dag op zelf kunnen laten weten of ik kom of niet. Want ik weet gewoon dat ik zo het beste voor mezelf kan zorgen. En als ik dan kom, dat ik er ook echt van kan genieten. Dus eerst het stukje erkennen. En daarna gewoon bij je standpunt blijven. Stel dan toch dat ze nog verder gaan vragen of je toch wil overtuigen om te komen. Herhaal dan gewoon die zin echt waar klakkeloos opnieuw. Zonder extra verklaringen en zonder u te gaan excuseren. Hè? Gewoon letterlijk opnieuw. Dus opnieuw. Oh, dat is, nee, het is echt lief dat je mij uitnodigt. Ik ben echt blij met die uitnodiging. Alleen kan ik pas dezelfde dag laten weten of ik kom of niet. Want dat is echt de beste manier voor mij om voor mezelf te zorgen. En als ik dan kom, dan geniet ik daar eens zo hard van. We noemen dat de kapotte grammofoonplaattechniek. Want meestal geven mensen het daarna op, want niemand luistert graag naar een plaat die blijft hangen. Vandaar de kapotte grammofoonplaattechniek. Desnoods bij mensen die hardleers zijn, en dat is ook niet altijd slecht bedoeld, zeg je gewoon finaal, oh kijk, ik kan alleen maar zeggen wat ik daar juist gezegd heb. Ja. Nu, in de module assertiviteit komt dat ook nog zeker wel terug. Maar ik wil het nu wel meegeven ook. Als je zegt van, oh my god, dat zie ik zo niet zitten. Dit is iets dat je sowieso wel kunt oefenen met je partner thuis. Hè, als je een partner hebt. Of met je moeder bijvoorbeeld. Of je beste vriendin. Maar echt wel, als je een partner hebt, dan zou ik het daarbij oefenen. Als die een iets zegt wat voor u moeilijk is, dan heb je misschien ook de neiging om over te gaan naar pleasen. Of om jezelf te gaan verantwoorden, hè? Voor hetgeen dat je doet of niet doet. Bijvoorbeeld als mijn man vraagt voor een massage, en echt waar, dat vraagt hij heel dikwijls, en ik heb daar echt de puf niet voor, dan ga ik dat niet meer doen. Terwijl dat ik dat vroeger wel zou gedaan hebben. En Ja, en nu ook, nu dat ik het niet doe, ga ik mij niet langer niet meer verontschuldigen of verantwoorden. Hè? Verontschuldigen voor dat ik het niet doe of verantwoorden waarom dat ik het niet zou doen. Wat mij werkt, of wat mij ook een goed gevoel geeft om dat dan te gaan ja, weigeren, zal ik maar zeggen. Dat is ook weer door zijn gevoel te gaan erkennen en te vertellen, heel simpel en kort, dat ik het niet doe. Hè? Bijvoorbeeld, ja, schat, ja... Ik heb echt wel dat je zin hebt in een massage na zo'n lange dag. Alleen, ik heb er echt een energie niet voor. Ik heb er geen zin in. Ik zou veel harder zelf ook gewoon kunnen genieten van samen vroeger te gaan slapen of samen in de zetel te knuffelen en nog naar televisie te kijken. En als ik dan zo die typische smekende blik krijg in de hoop van mij toch wel te kunnen overhalen, want ja, hij weet dat ook goed genoeg dat hem... dat er altijd ruimte is bij mij om dat toch te proberen, dan zeg ik heel simpel, ja, ik snap het echt dat je het wilt, alleen ik ga het niet doen, echt niet. Klinkt hard, maar het helpt wel, want op die manier zorg ik ook wel voor mezelf. Nu nogmaals, in de module assertiviteit ga ik er dieper op in, want dit is verre van evident voor iedereen. Dus no panic, oké? Daar staan we samen nog bij stil als je nu denkt, shit, dat ga ik niet kunnen. Nou ben ik, dat komt nog eens aan bod. Maar diegenen die zeggen, ja, oh, ik wil dat eens proberen, dan is deze misschien ja, beter dan een lucky shot. Kunnen dit toch eens toepassen. Het volgende handvat is dat je bij kritiek is dat je op zoek gaat naar de bedoeling. Want soms denk je zo snel en doe je iets zonder er eerst een uitleg over te geven, gewoon omdat het voor jou overduidelijk is. Ja? Soms denk je zelfs dat je iets gezegd hebt, ja, en dan blijkt dat niet zo te zijn. Heb je dat gewoon in je hoofd of in een innerlijke dialoog gezegd? omdat we gewoon onze woorden blijven altijd achter. Hè? En dat maakt dus dat we soms onverklaarbaar uit de hoek kunnen komen. Allee, dat zeggen anderen dan toch. Terwijl het voor ons de meest logische zaak is wat we willen zeggen. Of, hè? Nu, toch niet iedereen ziet onze bedoeling. Of heeft gehoord wat we hebben gezegd. Gewoon omdat we weten... dat het heel vaak gewoon ook in ons hoofd enkel duidelijk is. Dus het kan echt zijn dat iemand in uw omgeving u gewoon niet altijd begrijpt. Hè? Dat is echt niet altijd een vorm van onbegrip, zoals dat ik in de andere trigger heb getoond. Maar het is zeker ook niet altijd een teken van kritiek. Hè? Het is niet altijd omdat de ander jou niet wilt begrijpen. Hè? Maar misschien ontbreekt er gewoon wat info. Of ziet hij of zij uw bedoeling niet en komt het daardoor in een misverstand terecht, dat je dan misschien ja, meteen vertaalt naar zelfkritiek of interpreteert dat een andere het niet goed vindt wat je doet. Oké? Okay? Nu, hoogsensitieve personen doen nooit, echt waar, nooit zomaar iets. Ook al gaat het heel snel in ons hoofd, door die verwerking zit er echt wel altijd iets achter onze reactie of achter onze manier ja, van reageren of handelen. Okay? Ons handelen komt echt voort van een intens denktraject. Ja? Dus zomaar iets doen is eerder zeldzaam. Ook al denk je dat je op bepaalde momenten impulsief bent... Er zit echt wel iets achter. Nu, om de bedoeling duidelijk te krijgen voor onszelf en voor de ander, kan dat heel simpel door de waarom-vraag te gaan vervangen door de wat-maakt-vraag. Klinkt simpel of raar of onbenullig. Ik weet niet hoe dat klinkt in uw oren nu. Ik kan alleen maar zeggen, het werkt. Kijk, omdat we een waarom-vraag heel snel hol en dom vinden. We vinden dat heel snel dom klinken. Kan het zijn dat we instant geïrriteerd geraken door deze vraag? Want ja, hallo, waarom? Ja, daarom, hè? Begrijp je het dan niet? Of doe ik het dan weer verkeerd? Dat zijn de eerste gedachten die heel vaak onbewust oppoppen na een waarom-vraag van iemand. Ja, en dan kan het dus zijn dat we vanuit die irritatie gewoon al geen zin meer hebben om te gaan antwoorden. Of om te gaan vertellen waarom dat we doen zoals dat we doen of wat de bedoeling van iets is. Want wat voor ons logisch is, daar staan we niet altijd bij stil dat dat voor een ander misschien nog niet zo duidelijk is. Dus als mensen rondom ons ja, de waarom-vraag kunnen vervangen door een wat maakt vraag, dan kan dat in communicatie een wereld van verschil opleveren. Puur en alleen omdat wat maakt als vraag, ja, meer appel doet op essentie en op inhoud. Hè. Ineens worden we geprikkeld om onszelf te gaan verklaren en gaan we meer het gevoel krijgen dat iemand geïnteresseerd in ons is, in plaats van dat we het gaan voelen als een vorm van kritiek of ja, dat we het andere, ja, of dat we de vraag dom vinden. De andere lijkt echt gewoon door het vervangen van de waarom-vraag, door de wat maakt-vraag, opeens geïnteresseerd in onze bedoeling hè, en in de reden waarom dat we doen zoals dat we doen. We gaan ons veel minder aangevallen voelen ook van daaruit en willen, ja, we gaan veel makkelijker het gesprek aangaan om onszelf ook te gaan verklaren waarom dat we doen zoals dat we doen. Dus pas dit ook toe op uzelf als je antwoorden wilt. Ja, als je wilt achterhalen waarom dat je je voelt zoals dat je voelt of waarom dat je iets deed, maak er eens wat maakt vragen van en je gaat veel sneller antwoorden vinden. Vervang dus ook in je interne dialoog elke waarom door een wat maakt vraag. En dat is essentieel voor ook weg te blijven van je zelfkritiek. Het is bijvoorbeeld... Waarom? Omdat het gewoon helpt om, ja, om antwoorden te vinden. Anders gaat het heel snel aan terechtkomen in het zie, ik kan niks. Of het zal wel weer aan mij liggen. Hè? Dus is zelfkritiek. Dus als je die wat maakt vraag ook bij jezelf kunt invoeren, dat gaat je helpen om, ja, om gewoon in plaats van onzeker te worden, ook mee aan de slag te kunnen. Ja, dat zijn een paar dingen die ik hier heb genoteerd ook. Hè. Wat helpt, dan die, is bijvoorbeeld de vraag te stellen, wat maakt het zo moeilijk om te kiezen? Hè? Want we kunnen heel lang twijfelen. In plaats van, waarom kan ik niet kiezen? En die waarom zit zo... Oh, dat komt heel snel uit en zie je, ik kan het weer niet. Hè? Of, wat maakt dat ik mij nu zo droevig voel? In plaats van, waarom ben ik zo verdrietig? Of wat maakt dat ik mij nu zo'n slechte mama of papa of partner voel? Ja, in plaats van, oh, waarom doe ik het zo slecht? Of waarom doe ik het niet beter? Of, dat vind ik ook een hele goeie, of die werkt heel goed bij mij ook. Wat maakt het verschil tussen gisteren en vandaag? In plaats van, oh, waarom voel ik mij zo ongelukkig of zo slecht vandaag? Ik weet dat die formulering in het begin een beetje gek aanvoelt, hè? Die wat maakt vraag. Als dat echt niet werkt, kun je dan nog vervangen door hoe komt het? Hè? Want het is ook een essentievraag. Nu toch, wat maakt, werkt wel. En alles wat werkt, dat bekt wel op een gegeven moment. Ik daag je gewoon eens uit om het te proberen. Want je gaat veel sneller tot de essentie van je gevoel en je gedrag terechtkomen. Je gaat jezelf veel sneller begrijpen. En van daaruit ga je ook kunnen gaan handelen. Ga je keuzes kunnen maken. Ga je kunnen blijven functioneren. Ook uw partner, als die dat gaat doen bij u, of jij gaat dat bij je kind doen eventueel, dat ga ik weet niet hoe werken. Nu, want de kinderen, dat komt ook nog aan bod in het andere traject. Hè. Dan ga ik daar veel sterker op ingaan. Nu... wat ook helpt, is dat je leert wat milder te zijn voor jezelf. Het gaat zeker ook over die zelfkritiek. Nu, de hele dag ben je bezig. En de hele dag ben je misschien zonder dat je het beseft, dus ook bezig met jezelf te gaan beoordelen. Overdag door de drukte gebeurt dat misschien onbewust. Of heb je misschien niet altijd de tijd om er goed bij stil te staan. Maar wanneer je niet kan hollen, dus wanneer je in een auto zit of in bed ligt, wordt het onbewuste soms op een zeer vervelende manier duidelijk. Ja? Dan gaat het in een hoogsensitief brein al snel van kritisch naar negatief of destructief. En voordat je het weet, ben je jezelf aan het kwellen met de meest dramatische en destructieve zelfkritiek en onzin. Hè? Het is niet snel goed genoeg voor ons. Hè? Het kan altijd wel beter. En het is vaak allemaal uw schuld dat het ja, anders is gelopen dan voorzien of dan dat je gewild had. En voordat je het weet, voelde je een super slechte ouder of een super slechte partner. En maakte u zelf verwijten over wat dat beter had kunnen. En ja, dan leed je gewoon in bed wakker met ja, een hoop schuldgevoel. Nu, de kritiek die echt waar misschien nog zwaarder aanvoelt dan de kritiek van anderen, is de kritiek die we aan onszelf geven, hè. Wij zijn echt kampioenen in onszelf te straffen door enkel naar hetgeen te kijken wat niet goed gelukt is. En waar dat we de mist zijn ingegaan, met andere woorden. Kijk, en we doen zoals we denken. Dus als we zo kritisch zijn over onszelf, dan heeft dat effect op ons gevoel, maar ook op ons doen en laten. Dus wees je ervan bewust in hoeverre jouw kritiek kan zorgen voor al uw besluiteloosheid, voor uw humeur, voor uw gebrek aan assertiviteit, voor uw ongeduldige reacties, voor uw verdriet. Allee, zwart. Alles wat u een minder fijne dag kan bezorgen, omdat het effect heeft op uw gevoel en handelen. En dat is echt wel super belangrijk om te weten, hè? Want dat heeft effect. Uw zelfkritiek, dat is hoe dat je denkt over jezelf. Dat gaat een bepaald gevoel geven en dat gevoel gaat een bepaald effect geven op je gedrag. Het is nog niet zo lang geleden, hoor, dat ik... ja, het is eigenlijk maar door dat door te hebben, die een trigger, dat je daarmee aan de slag kunt, dat ik wakker lag... voordat ik het door had waar ik eigenlijk naartoe aan het gaan was met mijn gedachten. Maar op een gegeven moment, dan is het echt stop. Wat ben ik nu eigenlijk aan het denken? En ik was de hele tijd aan het denken van, oh, ik ben een slechte moeder. En ik denk, maar van waar komt dat nu, godsnaam? Het was niet echt, ik weet niet wat gebeurt. Die een dag, en toch kwam ik uit. En dan ga je gewoon terug in je gedachten van waar komt dat nu? En wat heb ik mezelf, wat ben ik tegen mezelf aan het zeggen geweest? Dat ik nu op dat punt... dat ik nu overladen ben door schuldgevoel. En dat was omdat ik ineens door had van... Oh, ik heb mijn kinderen eigenlijk veel minder geknuffeld vandaag. En ineens zat ik bij... Amai, ik ben een super slechte moeder. Dus door dat te weten van waar dat kwam... kon ik ook heel snel zien van... Bieke, nu zei je... Goh, nu zei je zelf iets aan het aandoen. Hè? Nu zit je in een soort van slachtofferrol. En met schuldgevoel. En dat is echt nergens goed voor... En dan ben ik gewoon gaan kijken van, oké, maakt dat nu van mij een slechte moeder? Nee, absoluut niet. Wat wil ik hiermee? Oké, ik wil dan morgen echt wel zien dat ik daar wat meer tijd voor maak. Hè? Want nu was dat gewoon onbewust. Zo verlopen de dag dat een tijd op was en dat ik eigenlijk mijn knuffeltijd niet had gehad. En zo heb ik dat wel kunnen ombuigen. Nu, als gedachten heel vaak terugkomen zonder dat je dat dus doorhebt, dus waardoor dat je ze ook niet kunt stoppen... dan gaan die zich automatiseren in ons brein. Dat betekent dat we dus heel snel, of nog sneller dan anders, onbewust, automatisch, deze kritische gedachten gaan hebben. Op alles wat je meemaakt. Ook als dat zelfs niet van toepassing is. En dat is een patroon dat een enorm groot effect heeft op ons eigen waarde, op ons gevoel en op ons humeur. En alle drie deze zaken hebben dan weer onrechtstreeks... invloed op uw nabije omgeving. Dus het is niet onbelangrijk om u van uw automatische gedachten bewust te gaan worden. Voordat ze het eigenlijk constant gaan overnemen van u en ook uw gedrag gaan bepalen. Niet altijd simpel, dat besef ik maar al te goed. Ik heb dat ook maar geleerd door de jaren. Nu, er zijn wel een paar dingen die kunnen helpen. Hè? Wat kan u helpen om die zelfkritiek wat te gaan counteren? Wel, belangrijk daarin is vergeet het advies dat je vanaf nu positief moet leren denken. Want dat ga je zeker al gehoord hebben, hè? Als zo'n goede raad je passeert en je gaat dat zeker al geprobeerd hebben. Nu, vraag het u, is dat u wel gelukt? Misschien even, maar dat gaat geen lang resultaat hebben gehad, hè? En dat is niet zo omdat we geboren pessimisten zijn, totaal niet, ondanks dat heel veel mensen ons dat gaan verwijten. Maar het heeft wel te maken met dat die positieve gedachten, die we daar echt lijnrecht tegenover gaan stellen, dat die gewoon niet eerlijk genoeg zijn. Het is veel ingewikkelder dan gepresenteerd. Hè. Wij zijn niet in staat om positieve affirmaties te gaan installeren wanneer dat we ze zelf niet geloven. Want het is niet omdat we vanaf nu alleen maar positief denken, dat we dat ook gaan geloven. We zijn wel wat slimmer dan dat. En verder heeft je zelfkritiek ook wel een reden. Hè. Ergens is er iets waar dat we bijvoorbeeld minder tevreden mee zijn. Ja, dan kan je dat niet zomaar in één keer gaan negeren en vergeten door er een positieve gedachte over te plakken. Dat is onzin. Dus als je dat al geprobeerd hebt en het lukte niet, wat dan ook weer super frustrerend is, want bij anderen lukt dat dus wel, ja, dan kun je daar niks aan doen en is dat geen fout die je gemaakt hebt. Ja. De raad, die raad van, zegt iets positiefs en dan gaat dat weg, ja, dat werkt bij mensen met een minder ontwikkeld amygdala, met een normaal amygdala dus. Bij ons is dat niet haalbaar. Oké, wat werkt er dan wel? Wel, om je zelfkritiek om te buigen naar eerlijke gedachten. Want zo erken je ook hetgeen waar je minder content over bent. Ja? Alleen ga je ook onderzoeken in hoeverre het invloed heeft op je gevoel en je gedrag. En je kunt er een andere, meer eerlijke of milde vorm van kritiek naast leggen. Wat dan ook weer resulteert in een minder zwaar gevoel, in een minder zware dag en eigenlijk ook in het gaan aanpakken van iets. Nu, dat kan je doen door jezelf enkele zeer belangrijke vragen te stellen wanneer dat je een rotdag hebt. Hè. Bijvoorbeeld, wat maakt dat ik mij nu zo voel? Van welke gedachten komt dat voort? Kloppen die gedachten? Is dat wel juist wat ik ben? Helpt dat mij, wat ik hier tegen mezelf zit te zeggen? Is het alles anders gelopen? Of wat zou een eerlijkere of een mildere manier zijn om ja, in deze situatie over mezelf te denken? En hoe ga ik daarmee aan de slag hier en nu? Hier en nu, wat heb ik nodig? Wat wil ik hiermee? Want geef toe, die hele, hele kritische gedachten, die zijn toch ook niet eerlijk? Het is toch niet dat je niks kunt of niks waard bent of dat je alleen maar dom bent, weet ik veel. Er is een middenweg tussen die ene leugen, dus het veel te kritisch denken, die we dan wel als waarheid gaan voelen, en de andere leugen, die eigenlijk veel te positieve gedachten die er lijnrecht tegenover staat en die we in 100 jaar gaan geloven. Er zit, het is niet zwart of het is niet wit. Er zit iets tussenin. En door die vragen te beantwoorden die ik juist heb opgesomd, gaan we ons veel bewuster worden van ons gedrag en ook van waar het vandaan komt. Ons gedrag en ons gevoel komt verder van, ja, heel vaak vanuit een gedachte en heel vaak ook vanuit zelfkritiek. Dus gewoon door erbij stil te staan, geven we onze zelfkritiek geen vrijgeleide om extremer te gaan worden. En door er op deze manier bij stil te staan, kunnen we onszelf ook een eerlijkere gedachte in de plaats cadeau gaan doen. Hè. Het houdt u zelf als mens, als partner, ook als ouder, beter in evenwicht als je dat leert doen. Het vraagt wel tijd en discipline om dit onder de knie te krijgen. Ja. De eerste stap is de bewustwording van uw eigen portie kritiek en in hoeverre die soms echt van de pot gerukt is. De eerste stap is ook die bewustwording van die automatische gedachten die er misschien al super lang in zitten, misschien al zelfs aan uw kindertijd. Het vertalen naar de eerlijke kritiek, dat is de volgende stap. Eerst is het bewustwording. Kijk, dit is onze manier om te gaan met zelfkritiek, maar zelfs ook met kritiek. Hè. Ja, dit is onze manier om dingen te gaan relativeren. Door jezelf deze kritische vragen te stellen, leer je het dus vanuit een ander perspectief te gaan benaderen. Jezelf kritisch analyseren, ja, dat hoort ook gewoon bij je hoogsensitief pakketje. En het is wel in uw voordeel dat je dit onderdeel, amai, het is in uw voordeel om dit onder, in, ja, als je dit onderdeel van uw hoogsensitiviteit, dat je dat wat meer onder controle gaat hebben. Anders gaat uw analyse enkel negatief kritisch zijn in plaats van gezond kritisch. Ja, je bent ook bezig in dat hier en nu, hè? Anders ga je enkel blijven hangen in had ik dit maar, had ik dat maar, kijk, daar heb je niks aan. En wat er gebeurd is, kun je niks meer veranderen. Want een tijd krijg je gewoon niet meer teruggespoeld. Dus het is waardeloze energie die je kwijt bent en die toch een veel te negatief effect heeft op hoe dat je je nu voelt en gedraagt en zelfs op je morgen, hè? Deze manier van, ja, deze manier gaat u helpen om u te laten stilstaan bij dat nu. Je herkent uw gedachten en uw gevoel. Bijvoorbeeld uw onzekerheid of uw zelftwijfel of ja, hetgeen dat niet zo goed lukte. Alleen ga je er eerlijk en bewust mee aan de slag door het te gaan vertalen naar een constructieve vorm van kritiek. Iets waar dat je mee verder kunt ook. In dat hier en nu of morgen. Een destructieve gedachte, dat staat echt waar. Ja, dat staat gewoon in de weg. Tussen u en tussen wie dat je wenst te zijn of hoe dat je wenst te voelen. Dat heeft dus totaal geen nut om altijd zo streng te zijn tegen je eigen. Echt, dat gaat u niet helpen. Ga dus op zoek naar eerlijke en constructieve vertalingen van de kritiek waar jij misschien automatisch zo snel last van hebt. Dus sta eens stil gewoon bij. Wat zijn de automatische zinnen van zelfkritiek die je vaak hoort terugkomen? En kijk eens of dat je die kunt opschrijven en kunt vertalen door die vragen. En als dat dan nog niet gaat, hè? Dat is ook belangrijk om dan ook mild voor u te zijn, maar je kunt dat zelfs nog verder trekken, hè. Als het iets is dat niet lukt, hè, waar dat je gewoon niet tevreden bent, dat kan over dit gaan, hè, omdat je iets probeert en het lukt niet, maar gewoon in alles, hè, wat dat je doet, probeer dan vanaf nu eens gewoon te zeggen dat het nog niet lukt. Dat is veel eerlijker. Want dat het nu niet lukt, hè, wil niet zeggen dat het nooit niet lukt. Het is eigenlijk een kwestie van uw innerlijke criticaster ervoor te gaan zorgen dat hij gewoon aan uw kant komt staan. In plaats van dat hij altijd u van zelfkritiek gaat voorzien, ja, zorg er gewoon voor dat hij vanaf nu mee een halt toeroept aan al uw destructieve gedachten. Ja, in plaats van dat hij of zij, ja, het is maar hoe je het bekijkt, zelfkritiek komt geven, dat hij of zij, ja, kritisch samen met u gaat kijken naar van waar dan een bepaalde gedachte komt en hoe dat je ze kunt vertalen naar een eerlijke gedachte. Maak dus een bondgenoot van uw vijand. Ja, stel u voor, zo, in mijn beleving is dat een ventje. Zo'n klein ventje dat boos wordt als je te hard voor jezelf bent en al uw destructieve zelfkritiek de laan uitstuurt. Zoals een badmeester, hè, die veel te streng loopt, is aan de zijkant en die zo, hela, niet lopen. Zo, hela, Bieke. Waar zijn we nu weer aan het denken? Ja, dat klopt niet. Hè. Denk nu maar gauw iets anders, want deze gedachte mag ik niet laten passeren. Hè. Vertaal die maar eens eerst naar een eerlijke versie. Dat zou leuk zijn. Hè. Nu toch? Het zou leuk zijn. Ik doe dat dus heel vaak. Ik heb al zot veel dialogen gevoerd ondertussen met mijn innerlijke criticaster als bondgenoot. En dat is allemaal dus, ja, dat boos badmeestertje, zal ik maar zeggen. Het is gewoon veel aangenamer en rustiger geworden sinds dat wij in hetzelfde kamp staan. Die innerlijke, ja, kritische pieken is gewoon veel rustiger geworden. Er is een soort van wederzijds respect gegroeid. Ik ben niet langer bang meer van mijn kritiek, mijn eigen kritiek. En mijn kritiek kijkt ook niet meer neer op mij of zo. Het is gewoon, we begrijpen elkaar. Want als die daar ergens is, wil dat meestal ook wel iets zeggen, dat ik ergens niet tevreden van ben. En goh ja, het gaan negeren maakt het alleen maar groter, want ja, het is niet dat het daardoor verdwijnt. maar het helpt wel om er naar te kunnen gaan handelen. Nu, heel vaak doe ik dat ook luid op, maar daar kijken ze hier thuis eigenlijk al niet meer van op. Als ik dat doe, ik doe dat eigenlijk heel veel, gewoon luid op, dat werkt nog beter. Nu, ik doe dat alleen maar thuis, hè. Hier thuis is dat dan echt van, allee, ons mama is weer tegen de regen aan het babbelen, zeggen ze dan. Laat ze maar even doen. Maar dat werkt ook gewoon, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat jullie daarmee aan de slag gaan. We zijn nog niet klaar, hoor. We zijn nog maar juist over de helft. Nu, een handvat dat ik een hele leuke vind, is eigenlijk een tegenhanger van kritiek. En dat is bevestiging. Nu, ja, nu dat je door hebt hoe zwaar deze trigger u uit evenwicht kan halen, en hoe dat je er beter mee om kunt leren gaan, kun je ook proactief aan de slag met deze trigger. Want voor elke trigger ja, bestaat er eigenlijk ook een volledig uiterste. Een tegenhanger dus. En in dit geval is dat bevestiging. Kritiek brengt ons uit balans. Bevestiging houdt ons in balans of zorgt ervoor dat we sneller terug in balans geraken. Als we meer bevestiging in ons dagelijks leven kunnen verweven, dan krijgt kritiek sowieso minder de kans om ons onderuit te halen. Of hangt er minder gewicht aan. We gaan het beter kunnen plaatsen, hè, omdat we ook de zaken die we wel goed doen, ook aandacht leren geven en kunnen zien. Nu, bevestiging in je leven verweven, dat kun je doen door ja, dat op 5 manieren te doen. Door ten eerste uw focus te verleggen van wat niet goed is naar wat wel goed is. Of door uzelf af en toe een compliment te geven. Of door bevestiging te vragen aan uw geliefde. Of door op te komen voor uzelf. Of door ook, en dat is zeker ook een hele belangrijke, door complimenten te leren ontvangen, maar ook ze te leren waarderen. Nu, ik ga bij elk eens stilstaan. Hè. Het eerste, de bevestiging door de focus te verleggen. Ga kijken. Je kunt zeker goed genoeg verzinnen wat er niet goed gelopen is vandaag. Als ik dat nu deze avond zou vragen, wat liep er mis, waar zijn er niet van content? Oh, je gaat u wel wat kunnen bedenken, hè? Wat beter had kunnen geweest zijn. Nu, daar is niks mis mee, hè? Ik doe dat ook. En eigenlijk met een beetje kritisch kijken naar uw eigen... Ja, ik vind dat op zich geen schande. Integendeel, je kunt daar heel veel van leren. Nu, het is wel de kunst om er feitelijk mee om te gaan. En om te kijken welke positieve zaken je ook bent tegengekomen op een dag. Dat is maar weer zo fair natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld, wat liep er mis? Waar ben ik niet tevreden over vandaag? Goh, dat zou van alles kunnen zijn. Met mij is dat heel vaak van, ik heb toch wel weer te vaak geroepen op de kinderen vandaag. Of ik had nog... Ja, ik heb mijn mails niet kunnen beantwoorden. Of ik had een module willen klaar hebben en dat is me niet gelukt. En ik had weer te weinig tijd om te gaan wandelen. Allee, noem maar op, hè. Dat kan van alles zijn. En dan zeg ik altijd, oké, daar ben ik dus duidelijk niet tevreden over vandaag. En waarschijnlijk ook wel ja, voor een deel terecht. Alleen zijn er ook wel dingen die ik wel goed gedaan heb, toch? Ja, en dan kan ik... Het kost me soms wat meer moeite dan het eerst op te sommen, maar uiteindelijk kom ik er wel. En waarschijnlijk ook omdat ik geleerd heb om ja, niet enkel grote successen te laten meetellen of zo. Bijvoorbeeld, ik ben vroeger opgestaan om voor iedereen een gezonde lunch te maken. We waren op tijd op school. Ik heb tijd gemaakt om te gaan voorlezen op school. Of om de knuffel van ons Fran te naaien, of weet ik veel. Of ik heb mijn boekhouding toch maar gedaan. Of ik heb een post-it in de brooddozen verstopt. Allee, zo van die dingen. Ik zeg het, zijn niet alleen de grote wins. We zijn ook goed om niet alleen de grote failures op te sommen. Dat gaan we eigenlijk tot in het muggenziften wat we allemaal niet goed hebben gedaan of niet goed kunnen. Wel, het gaat dus ook niet over de grote wins. Het gaat eigenlijk over de kleine dingetjes die je toch maar weer gedaan hebt. Hè? Die je misschien evident vindt, maar die totaal niet zo evident zijn misschien. Eigenlijk zijn er voor al uw... Ja, niet-bedenksels, dus de dingen van, ja, dat deed ik niet goed, hè, zijn er dus eigenlijk ook wel tegenhangers in een welvorm. Van, dat ging wel goed. En dat doet deugd om naast de mislukking ook alle kansen en verwezenlijkingen, hoe klein die ook waren, aandacht te geven. Want alles wat je aandacht geeft, dat gaat groeien. Dus als je enkel het niet of de kritiek aandacht gaat geven, gaat die groeien en versterken. Dus zie dat je je win, hoe klein ze ook zijn, ook aandacht geeft. Dan kunnen die ook groeien. Het verlegt je negatieve gevoel gewoon naar een milder positief gevoel, zelfgevoel. Gewoon door je focus te verleggen. En ja, probeer maar eens gewoon. Het volgende is de bevestiging door te krijgen door jezelf af en toe eens te complimenteren. Kijk, je bent echt hard genoeg voor jezelf, hè? Af en toe is een pluim op je hoed steken, op je eigen hoed steken, dat is misschien een heel belangrijk woord daarin, dat kan geen kwaad. Uw bescheidenheid siert u. Alleen moet u uzelf ook leren naar waarde schatten. Want het maakt jou ook veel, veel minder afhankelijk van de bevestiging van anderen als je dit kunt. Af en toe in je eigen gedachten of zelfs luidop tegen je eigen zeggen dat je goed bezig bent op de momenten dat dat ook echt is, dat installeert ook automatische gedachten. Alleen dat zijn dan leuke automatische gedachten. Wees trots op wat je bereikt, wat je kunt, wie dat je bent en alle moeite die je weer al gedaan hebt vandaag voor ik weet niet wat allemaal. Bekijk het niet meer als iets evident wanneer iets vlot verloopt. Of bekijk het niet als de verdienste van een ander wanneer iets vlot verloopt. Nee, nee, nee. Je hebt dat echt wel grotendeels aan jezelf te danken. En dat is heel belangrijk. Ik hoop dat dat echt binnenkomt, wat ik nu zeg. Eens even zien, hè. Want ik denk dat ik hier... De bevestiging vragen aan uw geliefde. Dat vind ik ook een belangrijke. Het gaat niet over hengelen naar complimenten. Hè? Het gaat erover dat er zijn zeker periodes in je leven dat je overspoeld wordt door werkdruk, door stress, door organisatorische uitdagingen, vermoeidheid of je hormonale conditie. Hè? Dan hoeft er echt niet veel extra te gebeuren om je balans te halen. Wel, op zo'n momenten heb je snel de neiging om alle kritiek als negatief te bekijken. Net zoals het moeilijk is om jezelf op zo'n moment positief te bevestigen. Wel, in zo'n periode is het voor jou van belang om door anderen af en toe en zeker door je liefde ook eens bevestigd te worden. Dus, durf aan uw partner of aan uw beste vriendin of vriend of uw ouders te vragen om in de heftige, stressvolle periodes uw kwaliteiten af en toe te gaan benadrukken of u te bevestigen gewoon dat je goed bezig bent. Ook al vinden waarschijnlijk van niet. Nu, dat hoeft niet altijd verbaal te zijn. Hè? Dat kan ook door een extra knuffel te krijgen, door een post-it op de spiegel te vinden. Nu, het zal u er gewoon aan herinneren aan wat dat je waard bent en wat dat je allemaal doet om in die periode recht te blijven en heel uw gezin altijd maar weer alles te bieden wat het nodig heeft. Het is moedig om dat te vragen, hè. Want uiteindelijk betrek je de ander mee in de uitdaging om jou mee in evenwicht te houden. En geef toe, als jij in evenwicht blijft, daar heeft iedereen echt wel baat bij, toch? Allee, ja. De volgende, hè, bevestiging door op te komen voor jezelf. Kijk, kritiek, dat is supersnel gegeven, hè? Alleen houdt niet iedereen er rekening mee hoe die kritiek op een goede manier kan gegeven worden of wat voor effect dat het kan hebben op een ander. Dus, als iemand u kritiek geeft, geef jezelf dan eens de tijd om hierover na te denken en hierop te reageren, mocht het het daar niet mee eens zijn. Al is het maar over de manier waarop je die kritiek gekregen hebt. Nu, in het moment is dat absoluut niet altijd zo makkelijk om assertief te reageren. Ja? Omdat kritiek nu eenmaal iets is waar je zelfs heel snel emotioneel op gaat kunnen reageren. Of wat je overvalt en je ziet het niet aankomen. En als je emotioneel getriggerd wordt, dan is het heel lastig om op de juiste woorden te komen. Puur omdat je op dat moment weer niet zo goed naar een rationeel stuk in je brein kunt. Hè? Je gaat de ratio op dat moment, of de taal van de ratio op dat moment niet altijd direct beheersen. Of even niet meer beheersen. Dus in dat geval, kom achteraf, als het u niet in dat moment zelf lukt, kom achteraf nog terug voor uzelf op als die kritiek onterecht was. Of als die kritiek misschien wel terecht was, maar op een zeer vervelende manier gegeven werd. Heel concreet, weer al no panic. Dat komt aan bod in de module assertiviteit, want dat is niet voor elke hoogsensitieve evident om te doen. Nu, ik eindig wel graag met deze. Hè. De ideale tegenhanger is bevestiging ook door complimenten. Maar allee, complimenten krijgen. We vinden dat soms heel lastig. Hè. We weten ineens niet meer hoe dat we moeten reageren. Dus ofwel vinden we het evident wat we doen, zoals dat we doen. Ofwel gaan we het minimaliseren, het compliment. Of we gaan het ontkennen, of we gaan het verantwoorden. Of we gaan het aan de anderen toeschrijven. Ja, maar jij kunt dat ook beter. Of dat is dankzij u, of weet ik veel. Of we voelen instant achterdocht over de bedoeling die mogelijk achter het compliment schuilt. Gewoon een compliment ontvangen dus, binnen laten komen en waarderen, is veel moeilijker dan dat we denken. Echt waar. Nu, ik heb een variatie gevonden op het volledig aanvaarden van een compliment. Want dat vinden we moeilijk. Want soms ben je het gewoon geen 100% eens met een compliment. Kijk, omdat ik zelf nogal perfectionistisch ben, zal het in mijn ogen nog altijd niet zo zijn zoals ik het zou wensen. Ook al zegt iemand dat ik het keigoed gedaan heb. Hè. Dus als ik bijvoorbeeld zelf nog niet helemaal tevreden ben, wat mag, hè? Want je mag best wel kritisch zijn als dat in functie is om jezelf te verbeteren. En ik krijg een compliment, dan gebruik ik de variatie. Oh, dat is heel lief van u, dank u wel. In plaats van te zeggen, dank u, ja, dat vind ik ook. Want dat voelt het eerlijkste op dat moment. En het voelt ook veel eerlijker dan, wow, ja. Ja, en het vervolg hè, dat je erbij hoort, dat je dan zou gaan gebruiken. Het is belangrijk om een compliment te gaan beschouwen als een soort cadeau. Een cadeau gaat ook niet weigeren. Hè? Stel je voor dat een ander zich zou voelen. Hier, een cadeau. En je zegt, oh, boah, nee. Dat gaat niet. Wel, zo voelt iemand zich toch wel op een bepaalde manier wanneer dat jij zijn of haar compliment weerlegt of minimaliseert. Ja? En je hoeft ook niet te zeggen, oh ja, wauw, ik vind dat ook geweldig. Nee, dat is bescheidenheid siert ook. Je moet niet vals bescheiden zijn. Wees gewoon eerlijk. Zeg gewoon dank u, dat is lief en laat het even zakken. Hè. Oefen dat. Dat is echt waar. De beste tip die ik kan geven is door dat oefenen. Geef elkaar in uw relatie bijvoorbeeld of in uw gezin complimenten. En ga samen de uitdaging aan om te leren reageren op een bevestigende manier. Dat is, dat is belangrijk als een soort van bewustwording hoor. Niet alleen voor u. Ook een belangrijke is uw interpretaties te gaan checken. Dit is een belangrijk handvat binnen deze trigger van kritiek. Want omdat we in bepaalde periodes de neiging hebben om zelfs complimenten te gaan interpreteren als kritiek, is het belangrijk om ons bewust te zijn van dat kantje in onszelf. Hè. Het is niet altijd correct hoe we iets interpreteren. We voelen veel, we kunnen ook heel veel aanvoelen. We kunnen ons als natuurtalenten ook inleven en zelfs invoelen in anderen. Alleen betekent dat absoluut niet dat we altijd alles correct gaan interpreteren. Dus als je het gevoel hebt dat je kritiek krijgt op je manier van doen, op je manier van werken of opvoeden, check dan eens of het inderdaad bedoeld is als kritiek. Als je dat niet doet, hè, dan zul je eigen interpretatie, dan gaat dat gevoed worden en waarheid worden. Het zal zelfs een beetje een self-fulfilling prophecy kunnen uitdraaien. Hè. Je zult aan je interpretatie wel voldoende signalen kunnen koppelen die je interpretatie gaan bevestigen. Alleen echt waar, dat is niet altijd correct. Dus in plaats van je er druk over te maken, ga op de man afvragen of hetgeen dat er gezegd is ook daadwerkelijk een vorm van kritiek was. en start daarbij altijd met de ik-boodschap. Bijvoorbeeld, ik voelde jouw feedback gisteren over puntje, puntje, puntje. Ik voelde dat echt aan als kritiek. Was dat de bedoeling of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd? Denk je die vraag kunt stellen, dan kun je daar ook een gesprek over aangaan. Zeker als je dat de volgende dag doet, want dan is je emotie er ook al vanaf. En heel vaak hè, gaat een ander uit de lucht vallen en gaat hij zeggen, maar nee, helemaal niet. Scheelt u weer eens 5 dagen aan getwijfel en onzekerheid. Oké, vergelijken is verliezen. Echt waar. Dus focus u op jezelf. Kijk, tegenwoordig staat iedereen klaar met een mening. Hè? En dat gaat van raad tot commentaar. Iedereen heeft wel iets over iemand te zeggen. Dus het handvat is wel best belangrijk. Want mensen die hoogsensitief zijn, gaan vaker commentaar opmerken. En hebben er ook sneller last van. Anderen horen die commentaar vaak niet eens. Of leven met de luxe van het ene oor in, het andere oor uit. Mijn man heeft zo'n oren. Ik zou ze ook willen, maar goed. Op die manier omgaan met commentaar of het relativeren daarvan is voor ons een soort van utopie. Rationeel kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen, maar emotioneel zullen we ons altijd, ook tegen onze wil, snel iets aantrekken van de commentaar die we krijgen. Of gaan we twijfelen door de raad die ons gegeven wordt? Want ja, raad krijgen, dat geeft ons het gevoel dat we misschien toch niet goed bezig zijn. Want anders krijg je toch geen raad? Of toch niet als je er zelf niet om vraagt? Kijk, ook wanneer anderen hun situatie met de onze gaan vergelijken, vertalen we dat ook heel snel naar een ervaring van kritiek. Hè? Want opeens heb je door dat je opnieuw afwijkt van de zogezegde norm. En voordat je het weet, begin je weer aan jezelf te twijfelen. Of denk je dat een ander het toch beter weet of doet. Ook in het digitale tijdperk en sociale media is ja, dat is echt een extreem moeilijke uitdaging hè, binnen dit luik. En niet enkel voor kritiek. Hè. Van alle kanten krijgen we informatie binnen over hoe anderen iets aanpakken, over hoe het gaat met anderen, hoeveel beter het zou zijn als we dat ook zouden doen. Kijk, we vergelijken onze situatie met al die raad en ook wel een, ja, we vergelijken het ook heel vaak met een gemanipuleerde werkelijkheid. En dat geeft absoluut niet de beste uitkomsten. Integendeel, snel gaan we voelen dat we tekortschieten of dat we zelfs falen. Vroeger wisten we eigenlijk niet beter. En dat was misschien op sommige gebieden ook wel beter. Zeker niet op alle gebieden, maar ga er gewoon echt wel bewust mee om. En weet gewoon omdat, ja, dit is misschien wel belangrijk om te weten, hè? Omdat iedereen nu eenmaal een eigen mening en leven heeft. Ja, en omdat niet iedereen altijd eerlijk is over zijn eigen deel. Of omdat sommigen liever wijzen naar anderen dan in de spiegel te kijken, is het echt handig om binnen deze uitdaging vooral de focus op jezelf te leggen. Kijk naar wat voor jou en je partner of je gezin belangrijk is. En dit kan natuurlijk mee evolueren naar gelang behoeften en noden veranderen. Maar wat voor jullie goed voelt, is ook het juiste om te doen of te volgen of om in te geloven. Oké, laat u niet wankelen door anderen die uw aanpak misschien niet hanteren of die het anders doen. Laat u niet afleiden door de sociale media en het fake news of enkel het goede nieuws dat mensen posten. Laat u niet overdonderen door alle raad en quotes en advies van anderen. Nee, ga in uw kracht staan. Geloof in wat jij wilt geloven. Analyseer op tijd uw eigen situatie en voel ook intuïtief aan of dat het voor jou en je gezin juist is en stuur dat bij als aan, ja, mocht dat nodig zijn. Het bijsturen en keuzes maken start vanuit jezelf en heel vaak vanuit je intuïtie. Dat gaan de beste bijsturingen zijn, zal ik maar zeggen. Dat gaan de beste keuzes zijn. Ja? Wees onafhankelijk van wat anderen doen. Het is niet altijd makkelijk, hè? Zeker als de wereld zich toont langs alle mogelijke mediakanalen, nu toch echt waar, weet heel goed de norm die voor jou goed voelt, jouw norm of jullie norm, dat mag je zelf bepalen. Voilà, hier nog eens alle handvaten van de trigger op een rijtje. Nu, ik wens je heel veel succes. Hè. Voor mij persoonlijk was deze trigger een eye-opener van je welste. Hè. Want ik had al zoveel mindsetboeken gelezen, maar het was telkens opnieuw veel minder evident dan het werd voorgesteld. Hè. Tot ik mijn eigen hoogsensitiviteit begreep. En ja, daardoor begreep ik ook waarom het zoveel moeilijker was dan... Ja, dan wat ze overal beweerden, of de tips die ik kreeg, of de quotes die ik zogezegd ook moest gaan hanteren. Dus door deze trigger te herkennen en te erkennen, ben ik een pak milder voor mezelf geworden. En kon ik pas op zoek gaan naar wat voor mij als hoogsensitieve persoon haalbaar was binnen deze trigger. Ik hoop dat je hier net als mij zo in mag groeien. En weet, bij groeien hoort knoeien. Een trigger die al jaren in je systeem zit en heeft gezorgd voor een hoop automatische negatieve gedachten bijvoorbeeld, krijg je niet in 1, 2, 3 beteugeld. Stapje per stapje, en soms zijn dat babystapjes. Hè? Maar je kan het wel, want weet dat ik net als jij enkele jaren geleden hier helemaal nog geen controle over had. En weet dat ik net als jij vandaag ook nog wel eens uitschuiven. Zelfs met al mijn kennis op zak. Dus, heel veel succes daarin. Dat is echt waar. Het gaat je deugd doen om hier grip op te krijgen. Succes.